Ik zou bijna zeggen, we leven in een gaaf land.
De podcast AAA-landje is gratis, maar niet goedkoop. Deze aflevering kan u bijvoorbeeld ruim 900 miljoen euro besparen.
Dit is een programma in de zendtijd voor politieke partijen.
Weet u zeker dat u de projectleider OV-chipkaart wil inhuren voor dit ICT-project?
Net het nieuws verspreiden. Nee, we zitten midden in een pandemie.
Nee, hij komt echt.
Met caviar en champagne.
Veronica, 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 Veronica.
Het bestuur van de Stichting Open Nederland is uitgebreid met 3 personen. En een daarvan is Chris Smulders. En die man is van 2005 tot 2012 de CFO geweest van NS Reizigers. Dus die moet wel weten hoe het werkt om zulke grote hoeveelheden mensen te verplaatsen. Ik heb even zijn LinkedIn erbij gepakt. En daar schrijft hij over die woelige jaren bij de NS. Heading the OV Chipkaart Steering Group, leading to implementation start in 2009.
Ha, totale chaos was dat. Dus dat herkennen we wel een beetje in de manier waarop het nu gaat. Ja. Volgens mij is die puinzooi bij die OV-chipkaart is pas een paar jaar onder controle. Maar dat was in het begin toch gewoon echt een totale
ramp. Je moet nog steeds, als je dus in Groningen bijvoorbeeld de trein pakt naar Leeuwarden. En dan stap je daarna over op de trein naar Zwolle. Dan moet je dus eerst uitchecken bij Deutsche Bahn, die volgens mij via Arriva de spoorlijn naar Leeuwarden beheert. En dan moet je bij het paaltje daarnaast inchecken bij de NS. En dan moet je niet vergeten, want anders krijg je in de trein van NS een boete. Want je bent niet ingecheckt. En blijft bij Arriva je saldo gewoon lopen.
Ja. En als jij een dalurenabonnement hebt en je stapt dus keurig in je daluren in naar bijvoorbeeld Barneveld. En je stapt vervolgens in de spits in Amersfoort over naar Barneveld op die valleilijn. Dat is Connection. Dan vervalt dus je dalurenkorting. Want je begint een nieuw traject.
Ja, en dat niet alleen voor jou, maar voor alle reizigers die met jou op hetzelfde moment op het eindhalte van het boerenlijntje op het hoofdstation van Amersfoort uitstappen. Die moeten allemaal in de rij voor die paar poortjes.
Ja,
voor die...
het is echt een fantastische regeling. Dus ik denk dat zo'n man die gaat een enorme schwung brengen in de huidige prikproblematiek.
Er is 925 miljoen euro beschikbaar voor de pilots en de field labs voor de evenementen voor komende zomer. Waarop een vriend van mij vandaag vroeg, ja, maar hoeveel IC-bedden kan je voor dat geld wel niet tijdelijk erbij zetten. Tja, Chris Smulders van 2005 tot juni 2012 bij NS Reizigers, verantwoordelijk voor Finance, IT, Rolling Stock Management. Rolling Stock Management, is dat het de trein?
Dat zijn de wagons.
Het rijden materiaal. Oh ja, aankoop van treinen. Oh, dat ging met die belastingdeal via Schotland. Ah, hij is wel een handig jongen. Heading the OV Chipkaart Steering Group leading to implementation start in 2009. Ja, voor de reiziger is het dus nog steeds allemaal kommer en kwel. Maar wat wel is gebleken is dat de NS heel veel daaraan heeft verdiend. Want het bleek dat ze jarenlang veel te hoge tarieven hadden gerekend voor die uitbesteden lijntjes. Zoals het lijntje naar Leeuwarden, het lijntje naar Barneveld. Het lijntje de Achterhoek naar Winterswijk, ja.
Maar even over die extra bedden voor die 925 miljoen. Maar laten we nu eens naar die extra bedden kijken. Marijn, ze hadden het in de Tweede Kamer er vandaag over. Die bonus voor het zorgpersoneel, die 1000 euro die ze beloofd is, is nog niet eens uitbetaald. Dus laten we daar eerst eens mee beginnen.
En dat is de bonus
van met al dat testen.
Is dat die van dit jaar of van vorig jaar?
Oude bonus is nog niet lang niet helemaal uitbetaald.
Nou, weet je wat? Zetten we allemaal, storten we gewoon 1000 piekvoers op een OV-chipkaart.
Of mogen ze gewoon een gratis rondje in de achtbaan?
Mogen ze door de snelteststraat in plaats van de gewone teststraat?
Of ze krijgen gewoon extra loodjes voor de testevenementen. Ja.
Voorzitter van de OV-chipkaart Steering Group, Chris Smulders. Hij is beschikbaar voor vast of interim.
Krijgt een speciale behandeling vandaag.
We have a wonderful government, the greatest ever devised in the history of mankind.
Mensen die ons land hebben opgebouwd, die wij nu dus in de steek laten.
Aflevering 11, AAA-landje.
As well as Mark, the people of Netherlands. Voor een periode van in ieder geval 5 weken. in lockdown.
I am collecting stories that I can actually prove are told among the Russian people.
Vorige week sprak ik uitgebreid met Sijbrand Nijhoff, Groningse boer uit Zeildijk, dat is midden in het Groningse aardbevingsgebied, die de geheime deal tussen Shell, ExxonMobil en de staat onlangs heeft geopenbaard.
They've got a little cynical attitude about things in their country.
Niet bij voorbaat de vaststelling dat door de gewijzigde omstandigheden er een situatie bereikt is waarbij deze financiële scheiding in Zweden zou kunnen beëindigen.
I'm told there's a Dutch word that captures the spirit.
Our founding fathers didn't devise the most efficient form of government, only the freest.
Dit is een programma in de zendtijd voor politieke partijen.
Ja, dat kamerdebat over de coronacrisis heb ik niet gezien. Ik heb de persconferentie niet gezien. Dus ik heb eigenlijk mijn tijd besteed aan dat onderwerp waar we vorige week ook al mee bezig waren. Lead Healthcare en hoe dat nou allemaal zakelijk geregeld zit met die teststraten. Je mist er niks aan.
Ik heb hem ook niet gezien.
Maar jij hebt nog wel iets van het debat gezien. Ja, we doen volgens mij, wat wij wel goed doen met z'n drie is, wij volgen alle drie net even allemaal wat anders, zodat we er wel uitkomen.
Maar voor het eerst heb ik niet naar Hugo en Mark gekeken.
Ik zei vanmiddag op die bloemschoenen moet een sticker. Kan de gezondheidszorg ernstige schade toebrengen. Ja, we gaan straks aan het einde van de uitzending doen we even Hugo.
Maar ik heb niet het hele debat gezien, maar de bijdrage van Van Haga die was wel om door een ringetje te halen hoor.
De leugens zijn ontkracht, onwaarheden zijn ontmaskerd en het falen van dit kabinet ligt open en bloot op straat. Een blamage voor deze minister die ons en passant wel een vaccinatiepaspoort opdringt. En deze minister gokte op de verkeerde vaccins, ontkende de bijwerkingen, zwabberde met betrekking tot het vaccineren en heeft tot nu tot overmaat van ramp AstraZeneca voor mensen onder de 60 jaar stopgezet omdat dit vaccin een ernstige vorm van trombose kan veroorzaken. Hoe is het mogelijk dat miljoenen Janssen-vaccins in Leiden worden geproduceerd, in Baltimore worden afgevuld en Nederland het nakijken heeft? Het projectmanagement van deze minister in deze vaccinatiegate is een drama. En het is onvoorstelbaar dat bij een dergelijk falen kan worden doorgeblunderd.
Zijn vervangingswens was wel gewoon oplossingsgericht, denk ik.
Wat zei hij?
Die moest Levy even bellen om Hugo de Jong te laten vervangen.
Marcel Levy, de directeur van de Londense ziekenhuizen, hoogleraar. Yep. Dat is een PvdA'er.
Ja, maar kleurtjes en zo.
Nee, dat vind ik ook, dat maakt in deze tijd niet uit. Zeker. Dat, nou ja, Martin van Rijn heeft natuurlijk Bruno Bruins vervangen. Daar heeft de PvdA hem niet in dank afgenomen. Kreeg hij toch nog dat mes in de rug toen hij klaar was. Ja, echt onvoorstelbaar is.
Ja, misschien moeten we daar wat volwassener in worden.
Ja, echt. Straks gaan we dus door met Lead Healthcare en Tom Middendorp, de generaal. Hij zit dus bij Klingendaal onder andere. En hij is een klimaatstrateeg tegenwoordig. Als alle vooruitzichten zijn zoals het er nu uitziet, dan kan het echt misgaan.
Maar wat zou er mis moeten gaan?
What could possibly go wrong?
Nee, maar even een serieuze vraag. Wat kan er dan misgaan?
Aan?
Nou, jij zegt het kan heel goed misgaan. Dus wat zie jij misgaan dan?
Heb je dat niet meegekregen? Het verhaal van dat er de IC's vol kunnen komen te liggen. En we hebben natuurlijk heel veel. Ja, ik ben nu even. Ik ben van de week even. Omdat niemand nog de cijfers van de beddenplanner en Gommers gelooft, dacht ik, nou, daar moet ik toch eens even. Daar wordt zo opzichtig op afgegeven. Daar moet vast iets aan de hand zijn. En dat blijkt dus ook. Want die ziekenhuizen hebben het echt heel moeilijk. Niet eens zozeer door de te veel patiënten in het ziekenhuis liggen, maar het wisselt steeds door. En elke keer dat zo'n patiënt doorgewisseld wordt, kost dus heel veel. Dat kost ook gewoon heel veel intern geregeld. Dat moet gewoon goed gebeuren, want anders gaan er dingen fout. Dit lijkt wel Cruijff in het ziekenhuis.
Wat voor nut heeft het wisselen? Ik kan
dat je
op de intensive care.
Ja, dan ga je daarvan af. En dan ga je naar de uitslaapkamer, bij wijze van naar medium care. En als het dan weer wat beter gaat, dan ga je naar een afdeling waar je wat minder verzorging nodig hebt, waar wat meer bedden kunnen zijn. Of heel veel mensen liggen volgens mij ook maar 1 of 2 dagen op de intensive care. Dat is echt de bulk. Nou, dat is echt een groot aandeel zit in die eerste 3-4 dagen. Dus ligt er niet zo lang. Dus misschien is het ook dat het even een klap, dat je even die klap van COVID krijgt, dat het echt heel zwaar is. En als die dan geweest is, dat je daarna weer thuis op adem kan komen, krijg je zuurstof thuis en zo. Dus dat is nog steeds niet dat je snel weer de oude bent. Maar er is dus een hele hoge doorstroom. Dat valt wel op. Ja, ik kan daar het verhaal niet achter krijgen. Maar als je dat ziet, dan denk je van wow, dan hebben we wel echt. Dat je de scholen open doet, snap ik, dat daar veel druk op was. Maar je ziet wat dat nu voor gevolgen heeft. En waar wij nu in zitten, dat is de boeggolf achter de versoepelingen van vlak voor de verkiezingen. Het kappertje van waar je in de winkel een nieuw pak kon kopen.
Geef mij een kapper maar de schuld.
Nee, ik geef niet de kapper de schuld, maar... Die versoepelingen leiden nu hiertoe.
En de scholen.
Precies, maar dat was ook een hele bewuste keuze. En je ziet ook wat jij al vertelde van hoeveel kinderen er getest worden. Dat is echt, echt bizar. Dat gaat echt om in de jongste leeftijdsgroepen. Echt 50.000 kinderen of zo per week. En het helpt allemaal niks. En dan zie je ook in de statistiek, ja, er is maar 2% van de leerlingen. Is er sprake van een besmettingscluster in de klas? En dan staat wel in het grafiekje staat een regeltje tekst. Ja, deze week zijn in 43% van alle basisscholen meer dan één klasse naar huis gestuurd wegens corona. Dus gewoon op de helft van de basisscholen worden 2 of meer klassen uit de running gehaald omdat er een corona-uitbraak is.
Ja, of gevreesd wordt, hè? Want die regeling is vrij ruim. Dus als er één van de kinderen positief op corona test, ja, moet je dat melden op school. En dan blijft de hele klas thuis, 5 dagen of zo. En precies. Als er dan iemand symptomen ontwikkelt, dan moet er nog meer naar huis. Ook de docenten en zo.
Dit is natuurlijk wel de beste manier om het virus buiten de deur te houden. Snel, met de hele klas, kort. Dus 5 dagen.
Ja, maar stond niet in de documentatie. Volgens mij zag ik een uitsnede van jou waarin jij duidelijk maakte dat het hele overheidsbeleid gewoon gericht is op een gecontroleerde verspreiding.
Ja,
en,
zeker. Die stond ook, dat stond gewoon in zo'n briefing van volgens mij het ministerie of van de Nationaal Coördinator Terreurbestrijding.
Maar dan is het toch wel raar dat ze zo scherp aan de wind zeilen, zoals ze dat zelf zeggen. Dus een jaar lang geen fuck investeren in de intensive care. Maar wel op de maximale capaciteit van die intensive care sturen. Dat is toch gek?
Nou, op zich is het dat je stuurt volgens mij op optimale bezetting is niet zo. Dat is niet zozeer slecht. Dat is efficiënt. Een ziekenhuis draait natuurlijk pas goed als genoeg mensen liggen.
Optimale bezetting is wat anders dan maximale bezettingen.
Ja, en dat is het punt.
Ik bedoel, er wordt hier gestuurd op maximale bezetting. Dus dan zit je gewoon 100% vol. Ja. En dat betekent dus dat je 100% bedden, maar ook 100% mensen aan die bedden moet hebben.
Ja.
En als je dan hoort van die verpleegster die vandaag in die Volkskrant een fantastisch interview gaf, dat ze gewoon zegt van joh, het is hard werk op zo'n corona-afdeling, keihard. Maar je hebt altijd een collega bij je als achtervang, want we draaien dubbele diensten. Nou, dan is zo'n lange termijn uitrekking van zo'n bestrijdingsmethodiek, die is heftig hoor. Ja. Ik bedoel, want zo'n sprintje vang je wel op door een beetje overuren te gaan maken, maar een marathon niet. En dat is wel gek, hè? Want als je dan Hugo de Jonge hoort, even die allereerste persconferenties, hè, begin van het jaar. Hè, het was geen sprint, het was een marathon. Nou, dus dat was een goede conclusie een jaar geleden, maar daar hebben ze dan geen fuck in geïnvesteerd om dat dan ook tot een succes te brengen. Mm. En dat vind ik wel echt Mark Rutte en meneer de Jonge gewoon aan te rekenen.
Het verloop van het virus is natuurlijk wat anders gelopen dan voor ingeschat. En daar zijn toen wel cruciale fouten op gemaakt, inderdaad. Het feit dat je bij één zo'n afslag te hard de bocht neemt, dat wil niet verklaren dat je 20, 30 kilometer verderop de auto uit elkaar valt. Er kan onderweg natuurlijk veel meer gebeurd zijn. In de zomer hebben ze het gewoon laten oplopen na de vakantie. En dat kan ook, als je groepsimmuniteit als strategie hebt, een goede tactiek zijn. Als alle kinderen lichte COVID hebben gehad, antistoffen hebben gebouwd, en dat komt niet te ver, sijpelt dat door, dan kunnen die mensen die er minst last van hebben, mild ziek worden. En dat is natuurlijk wel goed voor de verspreiding daarna.
En dat is dan ook de verklaring voor die field test evenementen. Dat we zeg maar eigenlijk gaan testen om aan de groepsimmuniteit te werken en niet om een procedure uit te werken.
Nou, daarvoor geldt dat het gewoon de opmaat naar een testsamenleving is. Dat kan je niet anders zeggen. En dat is ook gewoon het vaccinatiepaspoort wat daar wordt uitgeprobeerd. Dat staat trouwens ook gewoon in die overeenkomst die Tom Middendorp heeft gesloten met de minister van VWS. Daar staat gewoon echt, daar staan dingen in die nog die wetten die moeten nog door de ministerraad notabene. Morgen op vrijdag.
Maar dat doen ze heel snel tegenwoordig, hè?
Ja. Maar er staat gewoon in het contract al, op het is artikel 4, ik heb hier voor me. Dit is dus overeenkomst die Tom Middendorp namens de stichting Open Nederland. Nou, komt uit niet te vallen. Wat Open Nederland is. Dus eigenlijk iets wat door werkgeversorganisatie VNO-NCW. Die zijn op een gegeven moment waar het zat. En die zijn maar met dit soort plannen aan het uitwerken gegaan. Omdat de overheid nergens mee kwam. Maar dan staat dus in artikel 4... het voor het eerder kunnen heropenen van de samenleving noodzakelijk is... dat er een fijnmazig netwerk van teststraten... voor het uitvoeren van COVID-19-testen wordt gerealiseerd. Waar personen die toegang wensen te krijgen tot onder meer restaurants... overige horeca, sport- en jeugdactiviteiten... culturele instellingen en evenementen op eigen verzoek snel kunnen worden getest... waarna de betreffende persoon in geval van een negatieve uitslag... een testbewijs ontvangen waarmee tijdelijke toegang tot de bedoelde sectoren mogelijk is.
Dus voor een biertje in de kroeg moet je eerst langs de teststraat.
Ja, je moet even je COVID-chipkaart opladen met een negatieve coronatest. En dat moet je dan wel zelf betalen. Het is tot jullie nog gratis, maar ja, kun je voorstellen...
Ja, gratis is sowieso niet gratis.
Maar
hè?
Het gaat zo'n tientje kosten.
Het sowieso een tientje kost.
En dat is 48 uur geldig, ja.
Ja, en 2 weken van tevoren plannen. Dus de spontaniteit.
Ja, dat is ook wel even. Dat was natuurlijk de grote. Ja, dat was weer gewoon Hugo de Jonge staat in de buurt. Dus ja, dat had je kunnen verwachten. Of zien, kunnen ze hier aankomen. Dat ging helemaal mis.
Maar dan krijg je toch een enorme.
We moeten misschien even uitleggen. Ja, omdat heel veel mensen ook gezegd hebben: ik hoef niet naar zo'n evenement als je even al het gedoe moet hebben.
Sommige mensen kunnen toch gewoon al normaal gesproken al een biertje in een kroeg nauwelijks opbrengen. Hè? Er zijn er steeds meer Nederlanders.
Ja, maar voor die groep is het tot 1 juli dus gratis. Had je erbij moeten zijn. Nee. Maar wat was nou het geval afgelopen weekend? Dus vorige week woensdag of dinsdag kondigde Hugo de Jonge aan. Plots, ja, we gaan de komende 2 weken superveel experimenten doen. In totaal kwamen 240.000 mensen bij verschillende evenementen. Voor al die campings die van niks wisten. Dat kwam allemaal erg snel. Ze waren 2 weken geleden wel een keer gepolst van... als dat gaat gebeuren, is dat dan iets voor jullie? Maar dit weekend hadden we natuurlijk... wat een toverland, hè? Die zeiden gewoon, nee, ik doe helemaal niet mee hiermee. Ik wil gewoon die hele teststraat niet voor mijn deur hebben. Want ja, in een attractiepark buiten... kan je gewoon met bestaande maatregelen prima voor zorgen... dat daar geen grote verspreiding is.
Ja, dat zei Walibi ook, hè?
Ja.
En we hadden eerder natuurlijk inderdaad al Monkey World en verschillende andere evenementen die ook zeiden dat ze er geen zin in hadden.
Ja.
Het Veen Koloniaal Museum in Veendam bijvoorbeeld. Ja.
Als je daar dan wat over gaat zeggen, dan krijg je dan natuurlijk heel snel wat mensen zeggen. Oh, ga je nu wappie op die, ga je nu snel test Excel wappie? Hè, dat komt, maar dat vaccinpaspoort, het staat hier nu gewoon zwart op wit in al die stukken.
Snel! Wild!
Nou, dat is lekker. Weet je wat ook lekker is? De zomerhit van dit jaar, die Mick Jagger van de Stones samen maakte met Dave Grohl van Foo Fighters. Het stevig rockende nummer beschouwt het nieuwe normaal door een optimistische bril. Het gaat over Zoom-calls, een beetje Bill Gates in je bloedvaten en je gevangenen voelen in je eigen huis. Hoe tof is dat? Heerlijk!
Naar aanleiding van de podcast van vorige week, het verhaal van Follow the Money, is het Kees van der Staaij de stukken opgevraagd tussen die middendorpen en Hugo de Jonge dus hebben afgesproken. En daar zie je bijvoorbeeld alleen met de door het ministerie van VWS beschikbaar gestelde gratis applicaties, Coronacheck en Coronacheck Scanner, kan een rechtsgeldig digitaal testbewijs worden getoond en gelezen. Vanuit hun kerntaak bij testen in het kader van het opsporing en bestrijding van COVID-19 kunnen de GGD'en een bijdrage leveren door de negatieve testuitslag beschikbaar te stellen voor een testbewijs. Oh, dus het is dan een gunst dat je, als je bij de GGD getest wordt uit naam van de volksgezondheid, is de gunst dat ze het ook nog op je vaccinatiepaspoort uploaden.
Dankjewel.
En het punt is nu ook nog dat, hier zie je dat dus heel duidelijk. Je hebt dus dat spoor gezondheidszorg van de GGD. En dat andere spoor is commercieel. Maar er moeten dus ook regels worden ingevoerd om te zorgen dat die mensen wel langs de commerciële test gaat gaan. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat de gemeentelijke gezondheidsdienst wordt overspoeld met allemaal mensen die een dag geen Walibi willen.
Nee, daarom zijn die ook verboden.
Ja.
Daarom tellen die niet.
Precies. Het is ongelooflijk. Ik kreeg zo net een appje uit het oosten van het land. Daar is een Achterhoeks bedrijfje. Heeft een hele snelle applicatie ontworpen waarmee je dus een testbewijs voor Duitsland kan halen, commercieel. En die heeft dus ook teststraten waar wel gewoon genoeg plek is en waar je online goed kan intekenen. En die lieten in real-time grafiek zien hoeveel procent van de mensen die naar Duitsland wilden, hoeveel procent nou corona bleek te hebben. 0,3%. Dat betekent dat voor elke 3 mensen met corona, dus als er 1 gezinnetje in een Fiat Panda aan de grens toch corona blijkt te hebben, dan hebben er dus 997 automobilisten voor niks coronatest gedaan. Zo is Nederland niet deze landje geworden, weet je. Dat moeten we toch niet doen.
Het is wel een veilig gevoel, toch? Dat je die Fiat Panda er even tussenuit haalt.
Even, hoe is dat corona nou van China naar Europa gekomen? Was het misschien iets te maken met de auto-industrie waar Duitsland zo... Hadden misschien iets te maken met wintersport in die Alpen? Weet je wat er achter München begint?
Nee, het kwam via de leerindustrie. Ging het van China naar Italië en van Italië naar de regio Den Bosch.
Maar ook...
En Tilburg.
Want er is heel veel personenverkeer tussen China en Italië vanwege... De Fiat en andere autofabrieken daar, waar veel Chinese toeleveranciers zijn. En we zijn een internationale wereld.
Toch
met
die panda
allen.
Weer.
Toch die panda weer inderdaad. Hoef je dus geen coronatesten te doen. Dan moet je gewoon iemand langs de kant van de weg zetten die een Fiat Panda kan herkennen. Dan zijn we ook een stuk goedkoper trouwens. Dat doe ik voor 9,25 miljoen. Hoef je voor mij? Ik doe voor 5. Tik hem even af, ja. Onbestaanbaar. Maar dit is dus wel de wetsvoorstellen hiervoor. Worden morgen in de ministerraad besproken. En worden dan weer met stoom en kokend water door het parlement gejast. En dan gaan ze natuurlijk weer die oudjes in de Eerste Kamer bang maken. En ik weet niet, de Braziliaanse variant is al in het land. En dan zitten we hier. Dan worden we hier dus ingerommeld.
De Indiaanse is ook onderweg hoor.
Ja.
Er zijn door enkele van uw leden kritisch. Is er kritisch gereflecteerd op de huidige grondslag. En die huidige grondslag is het geslagen koninklijk besluit. En artikel 8, lid 3 van de WBBBG. En de daar dan vervolgens weer op gebaseerde ministeriële regeling. En ik zeg dat heel voorzichtig, ik bedoel dat niet verkeerd, maar als u de stemming naar dinsdag zou doortrekken, dan zou u eigenlijk die door een aantal toch niet de meest ideale legitimatie gevonden zijnde grondslag met die 4 dagen verlengen. Dus nogmaals, ik wil mij niet echt heel dringend een advies aanmatigen, maar ik zou zelf geneigd zijn om te zeggen, laten we nu doorgaan en ook vandaag stemmen.
Dank u wel.
En we hebben een gloednieuwe Tweede Kamer. Dus dat kan allemaal ongeveer. Dat is allemaal nieuw daar. Dit zullen natuurlijk gewoon de woordvoerders van de met ervaring wel gaan doen. Maar dat is toch onbestendig. Maar het hele punt is ook gewoon. Misschien moet je het ook gewoon niet doen. Dit moet gewoon. We weten toch hoe we tomatenplukkers tot op de laatste cent moeten uitknijpen. En vakantiewerkertjes en de scholieren in de McDonald's. Dit kunnen we dan niet regelen zonder zoveel meer kosten. Even op café. Ik heb er hier 5 om de hoek, 5 terrasjes die dolgraag een pilsje voor me neerzetten. Even door de snelteststraat.
Ja.
Ik hoop dat die volgende week open nog een plaatsje voor me overlaat.
Opgerotten met die snelteststraat.
Het mooie is dat mijn kroegbaas, daarom kom ik er graag... ook wel een beetje recalcitrant is. Dus op vrijdag en zaterdag heeft hij van 4 tot 8... heeft hij drankjes to go.
Een takeaway, ja.
Een soort takeaway. Maar iedereen blijft natuurlijk lekker hangen. Dus heel gezellig op het terras.
Ja.
Er zijn geen stoeltjes, geen tafeltjes. Maar wel gezellig.
Zo moet het.
En zonder testen.
Wetten zijn als worstjes. Je kunt maar beter niet zien hoe ze gemaakt worden.
Oh, dit is het? Nou, wat goed. Wat is het record Kim Nuggets eten?
Dat ik eigenlijk met mijn tour gehaald heb op een dag is meer dan 140.
Wat?
Wat?
Eten en drinken zelf rond 800 euro. En eigenlijk met benzine kostte de prijs circa 1200 euro totaal.
Dit is Sunny. En hij ging langs alle 173 McDrives in Nederland. Nou, ik vertelde vorige week al dat er elke avond file stond bij McDonald's waar ik was langsreed. Maar we weten dus nu ook hoe dat komt. Sunny is 23 jaar, komt uit Ridderkerk. En ga even vragen waarom hij dit deed.
Nou, dit begon eigenlijk als een grapje op het werk met een collega van me. Die ging na afloop van het werk ging altijd nog even naar de Burger King of de McDonald's of net weer wat anders. Toen zaten we eigenlijk tegen van ja, maar dan moet je ze eigenlijk gewoon allemaal overgaan wat je tegenkomt naar huis toe. En hij kwam dan via McDonald's tegen. Toen was ik zelf ook aan het rekenen van ja, maar ik kom er zelf ook vier tegen. Dan moet ik ze eigenlijk ook al afgaan. En zo is eigenlijk een balletje gaan rollen van ja, hoeveel hebben we dan heel Nederland en dan eigenlijk allemaal afgaan.
En in hoeveel tijd heb je dat gedaan?
Totaal 9 keer op pad geweest vorig jaar om ze allemaal af te gaan.
Oké, dus dan pak je meerdere in één keer?
Ja, mijn record is de eerste keer dat ik op pad ben gegaan, heb ik er 26 gepakt.
26?
26 op één dag, dat is nog steeds mijn record.
En wat bestel je dan elke keer?
Beginnen met ontbijt natuurlijk, dat mag niet ontbreken. En dan eigenlijk de rest van de dag kijken waar ik zin in heb. Of het nou kipnuggets zijn, een milkshake, een ijsje of net een hamburger of wat anders. Het gaat ook wel op die dag.
Het gaat op?
Ja. Niks weggegooid.
Hoeveel geld heeft het je gekost, dit projectje?
Het eten zelf, eten en drinken zelf, rond 800 euro. En eigenlijk met benzine kostte de prijs circa 1200 euro totaal ongeveer.
Dus om 800 piek in de McDonald's uitgeven, en de McDonald's is geen goedkope snackbar, moet je dus 400 piek benzine tegenwoordig in de tank douwen?
Ja, duur frietjes, jongen.
Dat was een patatje speciaal, hè. Doe maar een dubbele wopke.
Ja, dit krijg je als een samenleving niet meer leest. Hè? Dat kwam ook wel uit de staat van het onderwijs.
Nee, dit is allemaal ook de verduurzaming die we hiermee betalen. De verduurzaming. Ja, ik pak even het containerwoord.
Verduurzaming. Waar zit die verduurzaming in?
Nou, die is er nu nog niet. Die zit in, die zit in het einddoel. Dat is namelijk zorgen dat we minder fossiele brandstoffen gebruiken. Nou, die zijn eindig, dus dat is geen slecht idee. Alleen wat er vervolgens gebeurt, maar dat gaan we heel kort doen, is dat al het geld opgaat aan niet zulke slimme ideeën. Door dat je nu helemaal...
Ik denk dat McDonald's aan zich is al een slecht idee. En... Er naar binnen lopen, dat is een slecht idee. Daar wat kopen, ja, dat is een slecht idee.
McDonald's is gewoon... En die mensen gaan naartoe. En
als jij nee. McDonald's is een concept met allemaal restaurants. Zoals ze dat zelf noemen. Snacktenten langs de weg. Die draaien op de drive-in. Waar heel veel afval uit die auto's wordt geflikkerd. Dat ligt in al die perken.
Ja.
Dat ligt in binnensteden op straat.
Maar dat betalen ze
daar
toch
zit allemaal, daar zitten allerlei freelancers op. Die restaurants, die snacktenten uitbaten. En die nauwelijks moeite doen om die zooi op te ruimen. Ik bedoel, ze hebben wat marketingactiviteiten met prikkertjes en mannetjes.
Is het niet zo dat ze gewoon de gemeente daarvoor extra betalen?
Ach, nee joh, dat is gewoon één zooi.
Volgens mij wel, want heel veel van die McDonald's, het zijn franchisers. En die betalen met grote liefde een paar honderd piek per dag als de gemeente het dan opruimt, toch? En voor de gemeente, ja.
Maar dan is dat blijkbaar te weinig. Want ze doen weinig moeite om te voorkomen dat het op een fatsoenlijke manier wordt afgevoerd. Dus bedoel, dat soort tenten moeten gewoon de samenleving uit vandaag nog.
Nee, dan moet je gewoon zeggen, dan moeten alle mensen die McDonald's papiertjes uit hun raam flikkeren het land uit.
Ja, dat vind ik ook een
zorgwekkende
toestand.
Dat, dat is nou iets wat voor de luchtkwaliteit in Nederland... het halen van de agenda-doelen best wel zou helpen, denk ik. Ja, al die auto's waar dan zo'n hamburgerbakje uit of geflikkerd. Ja.
Komt die Fiat Panda weer
voorbij? Nou, dat zijn geen Fiat Pandas meer, volgens mij. Dat rijtje ook. Ik zal even kijken wat staat er. Een leasebox station, er staat er een Mazda 6. Oh, dat ben ik. En een voorstel van BMW. Doen we dat. Oké, Sunny heel veel kort afmaken. Hij had wel dus gevarieerd. Hè? Het had wel overal wat anders. Maar wat een afval. 400 euro benzine. 800 euro McDonald's. Dus 600 van die hamburgertjes.
En 6 kilo op de weegschaal.
Nou, het is, hij heeft wel een coronabuikje inderdaad.
Oh. Ja, ik heb van mijn bedrijf natuurlijk alles bewaard, bonnetjes en foto's. En die heb ik eigenlijk verwerkt in een boek. Twee boeken eigenlijk.
En dat is deel 1.
Oh, hij heeft dus een plakboek met van die schutbladen. Van doorzichtige papier.
Daar
heeft hij alle bonnen ingeplakt. Met een fotootje. Big Tasty.
Hier heb je alles omsingeld waar er McDrive zijn.
Zelf een kaart gebracht waar wat nou precies zit. En zo eigenlijk aan de slag gegaan.
Het is best makkelijk rijden trouwens. Het is gewoon de snelweg en dan onder 10 kilometer.
Ik kan laten zien van, dit was 2020 voor mij.
Dit was het McDonald's jaar.
Ja, zo kan je wel zien. We konden niet veel doen, maar dit was toch een van de dingen die we konden doen.
Ik zou eigenlijk wel met jou zo experience willen meemaken.
Ritje door de drijf.
Ja.
Dat is goed.
Oké, guys. Het verhaal is uit het licht gekomen dankzij knap speurwerk van de Instagram-pagina van de McDonald's. Waar de story is gepost, bedankt voor alle 173 McDrive-bezoekjes had je. Ja, zo werkt dat. Nou, het is gewoon een leuk verhaal. Dat moet gezegd. Een mens wil toch altijd een beetje bevestigd worden in zijn eigen waarnemingen. Zeker in coronatijd.
Jij vindt het een leuk verhaal. Nou, dat is ook... Ik vind het vooral zonde van de planeet.
Ik vind het zonde van de benzine.
Dat zeg ik. Zonde van de planeet.
Ik
weet niet waar ik het zonde van vind. Zonde van mijn tijd.
Weet
precies. Ik vind het een totale bullshit dat iemand zich verveelt, dan maar al die McDonald's af gaat rijden en dan zegt, ja, weet je, in deze tijd kunnen we echt helemaal niks en dit en dat, weet je. Ik produceer gewoon een toneelstuk die gaat over 900 dagen belegering van Sint-Petersburg, waar 16, 17-jarige mensen gewoon loopgraven moesten graven de hele dag, 900 dagen lang. Ja. Dan kun je geen flikker.
Ja. Nou, weet je, het is.
Ja, maar toen hadden ze nog geen McDonald's.
Juist, maar ook het feit dat je nu naar de McDonald's kan, alle 173, komt omdat die mensen daar in die loopgraven er zo'n best over hebben gedaan dat we dat nu niet meer doen.
Toen waren ze zo cultuurminnend dat ze gewoon met hooivork op de daken van de musea liepen om daar brandbommen af te scheppen. En nu zijn we zo cultuurminnend dat we gewoon een auto pakken en tig van die McDonald's afgaan. Dat is toch een schift geworden.
Want dat is tenminste nog open.
Hou alsjeblieft op. Ja. Haal een boek.
Oh ja, Roy. Jij zei vanmiddag dat je geen pakketten meer kon versturen naar Groot-Brittannië, naar de Brexit.
Ja, niet in de bulk. Wel losse pakketten, maar niet in de bulk.
Dan moet je misschien even uitleggen wat bulk en losse is.
Wij doen educatieve spelletjes tegen kostprijs. En die gaan...
Kaartspelletjes en leuke...
Dan kunnen kinderen leren rekenen en leren lezen. Dat zijn gewoon echt
dolle trouwens. Echt, dat heb ik je nog helemaal niet verteld. Maar ik heb dat hele spelregelboek nooit doorgelezen. Als je gewoon die kaartjes er neerlegt, dan gebeurt er vanzelf... gaan ze met getallen aan de slag.
Ja, precies. Daar zijn ze ook voor bedacht.
Echt leuk,
Ja. Nee, maar zo zijn ze inderdaad bedacht. En als je die per stuk naar Engeland stuurt, naar een particulier bijvoorbeeld... Uh-huh. Dan heb je daar een bepaald leveringskanaal voor via een bepaalde koerier. Of via iedere koerier heeft dat. Hè? Dus dat is een individueel pakketje via gewoon een willekeurige expresskoerier. Wat
iedereen wel eens een keer doet in deze tijd. Ja.
Precies. Nou, dat kan bij bijna geen enkele koerier op dit moment via het reguliere proces.
Nee?
Dus dat betekent dat je in een veel duurder en veel complexer proces terechtkomt. Waardoor het niet rendabel is om überhaupt een... iets te exporteren naar Engeland.
Hoeveel moet je dan minimaal aanbieden aan lading om een ritje op de boten te krijgen? Het lijkt 1920 wel, joh.
Nee, maar die verzendkosten die zijn normaal zeg maar €4, €4,50. En als je kijkt naar een spelletje wat dan zeg maar een eurotje of 5 kost, dan... Ja. En in een setje van 3-4 spelletjes, 4,50 verzendkosten, dat kan nog een keer. Maar als het €11 tot €20 verzendkosten met zich mee gaat brengen, dan kan het alleen maar uit op, 20, 30, 40 spelletjes tegelijk.
Ja.
Dat koopt een particulier niet.
Nee, dan moet je daar een winkel hebben,
Ja, dus dat zijn boekhandels die ze kopen of scholen.
Ik vind 4,50 op zich voor een pakketje, voor een doosje opsturen naar Engeland, vind ik niet zo duur.
Nee, dat is geen geld. Klopt.
Maar dat kon daar vroeger gewoon wel voor.
Ja, vroeger wel, zonder een overeenkomst. Hè? Ja. Dus dan als je een overeenkomst afsluit waarbij je aantallen garandeert, kan het nog goedkoper.
Precies.
Maar 4,50 is gewoon standaard tarief.
Ja. Nou, wat is er nou aan de hand? Daar is wat aan de hand. Want dat heb ik even nagevraagd. Dat werd mij verteld door Albert-Jan Zwart. En dat is sectoreconoom bij de ABN AMRO Bank. En die is onder andere de logistiekanalist. Bij het economisch bureau is dat. En hij zegt, de marge is flink verslechterd doordat de Britse export flink is gedaald. En veel vrachtwagens moeten leeg terug naar Europa. Dus vrachtwagens bijvoorbeeld hier met paprika's en bloemen die heen naar Engeland gaan, die namen vroeger producten mee.
Ja.
Van Britse fabrieken. En dat is dus stilgevallen. En moet zeggen, ik heb wel eens gehoord dat bijvoorbeeld van die paprika-telers, die reden dan gewoon terug met oud ijzer. Ja. En dan heb je er allemaal wat aan boord, al levert het zestientjes op, dan heb je de benzine eruit.
Ja, ik heb wel eens een varkensboer, die reed dan gezaagde varkens naar Italië. Dus bevroren, diepgevroren. En die kwam met een vrachtwagen kerstslingers terug.
Ja, fantastisch. Die logistieke bedrijven die zeggen, het was zo duur en dat papierwerk was vaak niet op orde. En dan moet je alles wachten en dan krijg je ook nog veel hogere kosten door. Dat kan gewoon niet meer uit.
Nee, dat geloof ik ook wel. Ik neem het courier ook niet kwalijk hoor.
Nee. En,
het is een gevolg van die Brexit.
Ja, en dit hoort daarbij. Het zijn die douanefoliteiten.
Ja.
Ik denk dat dit nu wel... ik weet niet of... ik ben niet zo iemand van na eigen schuld dikke bult Brexit. Maar dit soort dingen moeten wel even weer fout gaan om te zien wat voor wilde het was dat we dat niet meer hadden. Hè? Dat je nu in één keer ook ja. Duitsland niet meer in kan zonder je ausweis aan de grens te laten zien. Natuurlijk ook iets van uit de jaren 80.
Je, bedoelt je vaccinatieausweis?
Ja, dat moet je straks je vaccinatieausweis bij je hebben.
Ja.
Maar mag ook als je maar op de app hebt.
Ja, in de jaren 80 werden we nog wel eens uit een busje gesleept. Hè, aan de Duitse grens. We waren een goede oude tijden. We waren ze bang dat je boter of drugs of zo smokkelde.
Die boter?
Trok ze je hele auto leeg.
Echt waar? Ja, ik heb dat zelf nooit meegemaakt. Je had natuurlijk in Brabant, tussen Brabant en België, die botersmokkelaars. Dat zijn de families waar nu die ecstasy-baronnen onder zitten. Ja, dat is een soort criminele... Ja, dat zijn gewoon criminele families en die gaan met hun tijd mee. Die zullen waarschijnlijk nu in de blockchain ergens iets doen.
Nou, nee, die zitten denk ik in de teststraten.
Nou, ik weet het niet. Want voor die teststraat moet je wel aan allerlei procedures voldoen.
Maar ja, die hebben dat soort jongens. Daar hoef je echt niet druk over te maken.
Nee, maar die kan je gewoon inhuren en... Maar er zijn net bedrijven die teststraten hebben gebouwd. Bijvoorbeeld cafés en ik ken in Den Haag een busbedrijf. Wat stilstond. Ja, die zijn gewend om dat te doen. Dus geen rocket science inderdaad. Nee. Die bedrijven,
dat soort jongens zit in de pellen.
Geloof
in de pellen, jongen.
Al die, al die cafébazen en bedrijven die nu zo'n snelteststraat hebben. Die doen er een moord voor om dat ding in de sloot omhoog gooien. En gewoon weer aan het ondernemen te gaan. De XXL snelteststraten. En dan gaan we nu door in het grote onderwerp over Lead Healthcare en de poen van de generaal van Middendorp. Ik moet het even voor de luisteraar erbij zeggen. En toch het tempo in de uitzending houden. Dit is allemaal input die wij van luisteraars hebben gekregen. Dankjewel. Het mag ook over de inhoud, jongens. Maar we stappen. die teststraten XL... Die worden aangelegd door het bedrijf van Loveland. Dat is Loveland is een van de oudste house festivals. Een van de grotere productiebedrijven. En die krijgen die speciale blaastest. Kennen jullie? Het is, er zijn proeven mee gedaan begin dit jaar.
Moet je toch heel hard... Oh, die blaastest. Die is er wel mocht toen die mocht en nu weer mocht.
Ja, was heel veel gedoe mee. Ja, maar dat is dus dat is een Nederlandse uitvinding. Waarom is die generaal Middendorp nu uitgekomen bij die David van Hartskamp uit Baarn van Lead Healthcare? Want dat was raar en dan had je dus ook nog iemand bij het leger die Sanne van Hartskamp heette, zelfde achternaam, even oud ongeveer, die bij het ministerie van Defensie inkoper was en ook nog bij een Abbott had gewerkt bijvoorbeeld en bij een zorgverzekeraar als zorginkoper. Daar kreeg ik de vinger niet achter. En Follow the Money ook niet. En die hadden gebeld met David van Hartskamp. En die vertelde daar over dat van ja, hoe is Tom Middendorp bij jou uitgekomen? En op een gegeven moment kwam Tom Middendorp bij ons. Of hij niet of wij niet konden helpen met die teststraat. En dat hebben we toen gedaan. Maar dan is toch steeds de vraag, waarom staat het onmiddellijk bij jou voor de deur? Want er waren ook andere grote bedrijven die dit deden. Niet voor niks dat die 20 bedrijven een kort geding hebben aangekondigd. Hè? Wat dus wel opvallend was, want dat deden ze pas na die publicatie in Follow the Money en de reuring die daarover ontstond. Terwijl ik dacht van ja, durven ze dat dan eerder niet? Toch bang om de overheid die de opdrachten uitdeelt te verliezen?
Nou, misschien in gesprek met de overheid.
Nou, dat kan niet. Als ik de mensen...
Nou, niet met de overheid, maar met de stichting. En dat die stichting ze een beetje aan het lijntje hield.
Dat zou kunnen, ja. Maar je moest het wel... want jij had het vorige week terecht over van... dat had aanbesteed moeten worden.
Mm-hmm.
En het was niet aanbesteed. Nou, dat zei de... Voor de money had er 3 hoogleraren over. Die precies hetzelfde zeiden. Maar dan kijk je dus in het contract... En ook de versie van... Er zijn meerdere versies van die van het contract naar de Kamer gestuurd. En de eentje daarvan is slechts ondertekend. Er is ook één concept zit daarbij. Maar dat is dus eind 20, op de 20ste februari al ondertekend door Hugo. Op zondagmiddag in Rotterdam. Dus er zit zo'n belangrijke overeenkomst van 920 miljoen... op een zondag te ondertekenen. Nou, laat maar zien hoe hard hij werkt. Alleen Tom Middendorp, die ondertekent dat papier dus pas op de 30ste. En dan denk ik van, nou, als je zoveel haast hebt en zo spoedloos dat je niet kan aanbesteden, waarom is dat papier dan 10 dagen onderweg?
Ja, dat is onbestaanbaar. Ja, dat is
onbestaanbaar.
Ja. Ja.
En vervolgens staat in dat contract...
De post is wel traag, hè? Post is traag.
Ja, ze hadden...
ja, maar ze hebben in Den Haag toch wel een fietscourier?
Moet van Rotterdam naar Den Haag.
Oh ja, dat is lastig, die A4. Is dat niet A4?
Nee, het is Prins Heerlijk het is Prins Heerlijk rijden op de A4 tussen Rotterdam en Den Haag tegenwoordig.
Er staan toch files meer?
Ja, er staan alweer files. Nou, ik kan je vertellen, ik ben op een gegeven moment met de Telegraaf weggegaan omdat ik die file op de A4 zat was. Want daar heb je dus een snelweg met 10 banen. Ik kom uit de Achterhoek waar gewoon een zandpad aan het einde van de weg lag. 10 banen asfalt. En dan moet je... Normaal rij je dan 20 minuutjes van Schiphol naar Den Haag. En daar doe je dan gewoon soms 1,5 of 2 uur over. Met naast jou 10 banen met andere auto's die dat ook doen. En er zit allemaal 1 iemand in. Die zit er allemaal naar Radio 3 of BNR. Even onder te luisteren. De totale zinloosheid van het leven. Daalt dan in alles op je neer natuurlijk.
Onder al die mensen die naar die McDrive willen.
Ja.
Dat is hun schuld.
Nee, dit is gewoon weer het zakelijke verkeer. Je kan het ook zien in die rapportages van het kabinet. De mensen die mogen niet meer zoveel thuiswerken van de baas. Ze gaan weer vaker naar kantoor.
Oh, dat is het.
Ja, en dat is gewoon dat is nou de bijdrage van de werkgevers aan het hele corona gebeuren. We zijn dus 925 miljoen kwijt aan deze testoperatie. En dit is dan nog maar een fieldlapje, hè? Dan moet het echte nog komen. En vervolgens, wat krijgen we dan voor terug van VNO-NCW qua commitment? Dat je de mensen extra thuis laat werken. Dat toch thuiswerken, het beschermt het best en het kost het minste. Ja, kennelijk mag het toch niet meer. Er komen meer klachten over binnen. Ook dat werkgevers het niet thuis niet toestaan om thuis te blijven. Bijvoorbeeld bij klachten. Niet veel hoor, maar het groeit wel.
Het is sinds een paar maanden alweer druk op de weg hoor.
Ja, en dat is precies. Maar toch, het file op de A4, dat was toch een beetje... Toen ik later hoorde, dat is toch weer een beetje alsof iemand zegt... De lammetjes gaan weer naar buiten. De Keukenhof is dus de reden dat al die teststraten niet functioneerden het afgelopen weekend.
Is dat zo?
Heel veel mensen hadden een kaartje voor bijvoorbeeld een of ander fort in de Hollandse Waterlinie of zo gekocht. Iets anders kleins. Maar die konden niet naar binnen, omdat ze niet... er was geen plek bij de dichtstbijzijnde snelteststraat. En hoe is dat nou gekomen? Ja, er waren zoveel aanvragen voor de Keukenhof gekomen. Dat al die mensen... Die hadden al die snelteststraatplekken volgeboekt. En de mensen die dan net voor het culturele dingetje iets verderop kwamen... Die visten al achter het net. Want de Keukenhofkaartjes gingen natuurlijk als eerste uit. Dat had je volgens mij net ook. Jij zei vandaag dat er zouden 1 miljoen mensen een kaartje hebben aangevraagd voor dat feestje met 10.000 man in Breda. Dat is een soort 538 Koninginnedagfeest, toch?
Ja, zoiets, ja.
En 1 miljoen aanvragen?
1 miljoen aanvragen meldde de NOS vanavond.
Maar wat...
Net voordat Ajax die goal tegenkreeg.
Wat het verhaal.
Ja, niet normaal. Dus die 10.000 kaarten zijn snel uitgeloot en klaar.
Nee, maar ik geloof niet maar dat er een miljoen...
Maar staan daar dan de Rolling Stones en Pearl Jam. En ja, ik denk dat Van Morrison wel Jimi Hendrix misschien wel uit de hemel weer terug is gekomen. Hoe kan het zijn dat er 1 miljoen aanvragen zijn voor dit feestje?
Nou, dat is de Hugo de Jong manier van rekenen, denk ik, bij 538. Ja. Die hebben ze gewoon via het ministerie binnengehaald. En daar zijn gewoon standaard algoritmes voor. En dat betekent eigenlijk dat je gewoon naar de koffiemachine loopt, een bak koffie pakt en dan het je ogen dicht doet. En het eerste getal ogen komt, dat zet je in de pers.
Dit is onzin. Dan heb ik even van jou over als we op die tour gaan. Het is duidelijk dat communicatie... Ja, ik heb de stukken van het RIVM en de NCTV's gelezen. Wat heel belangrijk is, en in al die adviezen wordt daarop gehamerd bij de ministers. Het communicatieding moet eenduidig zijn. Dus het enige doel is de communicatie naar de burger. En dat heeft bijvoorbeeld de avondklok. De avondklok leggen... De SCP heeft gezegd over die avondklok. Uitzonderlijke beperkingen in grond- en mensenrechten, bladibla. En ze hebben dus vanaf maart 2020, dus meteen, of april vorig jaar, vanaf het begin van de pandemie al gewaarschuwd dat je dit soort maatregelen, waarbij je dus van iedereen die solidariteit vraagt, moet je niet te lang doen en duidelijk zijn. En dat gaat mis. De avondklok beperkt in de eerste vrijheid en heeft daarmee voor een deel van de bevolking ook een negatieve symbolische waarde. Het heeft gevolgen voor het sociaal contact. En dan komt later, komen dan de ambtelijke adviezen. En dan staat erin, er staat nog steeds dat die avondklok bovenaan het lijstje van af te schaffen zet. Maar dat kan niet. Handhaving van de avondklok vindt tijd, context en plaatsgebonden plaats en kan vanuit de reguliere inzet binnen de politiezorg plaatsvinden. De avondklok is een duidelijke maatregel die goed handhaafbaar is. Dat is dus voor de politie. Onverlet zal de handhaving van de avondklok bij het verbeteren van de weersomstandigheden, feestdagen, Ramadan, meer capaciteit gaan vergen. Elke onvoorziene extra inspanning die de politie moet plegen, nu komt die, om de avondklok te handhaven, heeft consequenties voor de bedrijfsvoering en de prioritering in de politieprocessen. En dat betekent dat de prioritering in de politieprocessen, dat is ambtenarentaal voor jouw gestolen fiets of...
Boevenvangen.
Maar ik denk, als je dit hier zou lezen, dan gaat wel van boevenvangen tussen. Het wordt waarschijnlijk misschien hele rechercheonderzoeken bijvoorbeeld al tijdelijk stopgezet. Compliance, bekendheid met de maatregel. Oh, hier is er. Eenmaal van de avondklok af betekent dat er op een later moment geen draagvlak meer voor bestaat. Herinvoering gaat gepaard met verregaande extra inspanning voor de politie. Dus dat wordt meegegeven door de Nationale Politie, de OM, het Openbaar Ministerie en de BOA's. Als je nu de avondklok afschaft, dan kan je nooit meer draagvlak voor krijgen. Hm. Dat is goed nieuws, vind ik.
Dat is wel duidelijk.
Ja, maar de politie kunnen we hier later ook gewoon aan houden. En vooral het Openbaar Ministerie. Want de politie, vind ik, die moet het werk uitvoeren. Het Openbaar Ministerie is redelijk een black box als het gaat om welke reden en met welke informatie dit soort afwegingen worden genomen. En we hebben nu ook gezien dat die afwegingen niet worden genomen omdat het puur vanwege het virus nodig is.
Maar ja, als Hugo dit leest, dan denkt hij van die avondklok, die schaf ik niet af. Ja, Hugo, want dan krijg ik nooit meer draagvlak.
Precies, ja. Juist. Dat is wat Hugo leest. En die gaat vervolgens dan ook een interview in de Telegraaf geven. Wat hij een dag later, geloof ik, alweer moest intrekken in het katshuis. Heeft hij dat staande dat interview nog gedaan? Hij stond daar ook weer op de foto trouwens. Dat is ook, ja. Hij zat op tafel deze keer in plaats van op een piano.
Ja, heel gênant.
Op een glazen tafel. Ja, dat is gewoon. Feit dat hij. zo gaat zitten. Misschien is Hugo zo, hè? Dat je vast een fotopose hebt en als je dat leuk vindt en je maakt er een leuk gebbetje met een fotograaf van, prima. Dan is het ook jouw fotomodel dingetje. Maar het past nu gewoon, het slaat als een tang op een varken met de boodschap die erbij verteld wordt.
Nou ja, weet je, als je net uitlegt dat er in alle stukken gehamerd wordt op fatsoenlijke communicatie met, de,
ja.
met het publiek.
Het is niet dat er geen voorlichterswerk komen. Nee, het is niet dat er geen voorlichterswerken die daar een beetje ogen op hebben bij het ministerie. Daar werken gewoon veel en goede PR-mensen. Echt, mensen die ervoor worden ingehuurd om op dit soort dingen te letten, zeg maar.
Ja, maar dan heb je toch ook nog de manager nodig die er oor voor heeft, hè, voor zo'n deskundige. En dat heeft meneer De Jonge blijkbaar niet. En dat verklaart dan misschien ook wel waarom het hele testtraject zo fantastisch goed loopt.
Ja. Colin van Wouter de Winter in de Telegraaf deze week, die interview met hem dus vorige week. En blik daar zo op terug. Minister Hugo de Jonge stapte vrijdag voortvarend door de loods in Os, waar 's lands coronavaccins beheerd worden. In zijn kielzog liep een cameraploeg van het NOS-journaal die inzoomde op de paar doosjes Moderna en AstraZeneca, die als de voorraad werden omschreven die nog voorhanden is. En ik dacht nog wel dat er miljoenen op de plank lagen. Blijkt dat één pallet te zijn, hoorden kijkers de Jonge spotten. De sneer leek bedoeld voor zijn critici, die de voorbije weken schande spraken van de achterblijvende prikaantallen en de oplopende vaccinvoorraad. Toen bleef de ministeriële rondleiding voor de camera's overigens achterwege. Het been is kennelijk weer bijgetrokken. Toch heeft er alle schijn van dat het kabinet er niet in slaagt om de bevolking te overtuigen dat de vaccinatiestrategie op orde is. Vorige week hadden we natuurlijk de gezondheidsraad stoppen met AstraZeneca, stoppen met prikken met Janssen. En wat grappig is, vind ik, is dat al deze aandacht voor bijwerkingen eigenlijk afleiden van het feit dat ook heel veel mensen van het Pfizer-BioNTech vaccin last hebben. Ik geloof echt meer dan 30% of 40% heeft bijwerkingen. Van pijn tot serieus een paar dagen niet kunnen werken. En dat is best wel veel voor een vaccin.
Dat is heel pittig.
Ja. Je zou verwachten dat even 0,3%, 10% echt heel pittige cijfers. Ik zal ze in de show notes zetten. Maar laten we wel wezen, vandaag waren die vaccins in één keer op. Hè? Dus we nemen dit op donderdagavond. Wat was er aan de hand?
Nou, ik denk dat ze de great reset hadden. Vaccins op, problemen bij de GGD, met ICT, problemen in de teststraten.
Ja.
Dus die zijn denk ik het proces even aan het rebooten.
Het telefoonsysteem om afspraken te maken van de GGD was uitgevallen. Dat was dan het verhaal vanmiddag. Dat kreeg iemand in Amsterdam te horen. Ook Wier Dukker mocht zijn prik niet halen om die reden. Maar die kreeg te horen dat ze op zijn.
Oh, hij had zich er echt zo verheugd. Ja. Zo jammer dit.
Nou, als hij graag dat vaccin wil, ik snap het. Heel veel mensen zijn blij dat ze aan de beurt zijn.
Ja, ik meen dit ook.
Ja.
Misschien klink ik cynisch, maar dat ben ik
niet. Ja, ik wil daar wel even voor waken, omdat iedereen loopt over wie te klagen, maar niemand heeft ooit met hem gewerkt. Laat staan, is dus ook even naar hem geluisterd. Ja. Het is een aardige vent. En als je niet met hem eens bent, dan word je even goede vrienden. Misschien zelfs wel betere vrienden. Het is helemaal niet iemand die allemaal ja-knikkers om zich heen wil hebben.
Oprecht meen ik dat al die mensen die zo uitkijken naar het vaccin. Ja. Vind ik alleen maar jammer dat ze het ook.
En hij is belangrijk dat mensen. Hij heeft toch een rol als BN'er. Weten we allemaal dat die van Mark van Ranst, hè, die Belgische viroloog, hoe belangrijk dat soort voorbeeldfiguren zijn.
Laten we wel zijn dat dit hele jaar al voor ons allemaal echt een ongelooflijke lange cursus omgaan in teleurstellingen is. We zijn echt experts.
Ja, dus steeds set the goalpost, zeggen ze in het Engels. Hè? Steeds wordt de finishlijn verlegd.
Want ik hoor dat 28 april nu ook niet heilig is als het gaat om de avondklok en de terrassen.
Maar dat weten we dus nu dankzij die NCTV-mailing. Ja, je kan die avondklok eraf doen. Maar dan krijg je hem nooit meer terug. Angela Merkel heeft vandaag in Duitsland een wet ingediend waarbij de federale overheid alle deelstaten kan overroelen en in elke gemeente, elke postcode, elke stad in Duitsland anytime een lockdown kan afkondigen.
En, het ja.
En bedankt voor en bedankt dat ik 15 jaar jullie vrouw dokter Boendeskanselier mocht zijn. Maar dit snap ik niet. Ik snap dat je boos bent dat je deelstaat je in de wielen gaat fietsen. Maar dit is natuurlijk niet de oplossing. Ja. En ik ben niet zo van overal de oorlog maar bijhalen. Maar dit is nou echt, als je nou richting de oorlog wil, dan moet je op deze manier de boel gaan oplossen. Met slecht werkende, verkeerd uitgedachte, geldverslindende projecten die worden uitgevoerd door een klein clubje waar weinig toezicht op is.
En dat geleid wordt door een generaal.
Dat is nou waarom ik een beetje schrik elke keer van die foto's van Hugo de Jonge, die manier waarop die kijkt. Dat is toch een beetje van. Dat is een beetje eng. En dat zo overtuigd zijn van je eigen gelijk. Het goede aan Rutte is natuurlijk ook dat hij gewoon heel goed ruidelijk kan zeggen: nee, dit was hem niet.
Rutte heeft heel veel gevoel voor het moment, hè? En voor de samenleving.
Ja, maar die kan het moment ook van zich af laten glijden. Die kan zeggen: nou, ik zat erna volgende keer beter. En, ja, daar is. Daar is je gewoon te stug voor, lijkt het wel, Hugo de Jonge. Ja. Maar als je zo stug bent, dan moet je niet zo'n grote waffel hebben voor iets wat je niet waar kan maken. En trouwens, ja, we weten dus nog steeds niet waarom Middendorp dus bij David van Hart uitkwam van Lead Healthcare. En ik heb daar wel iemand over gesproken die een beetje die situatie kent. En dat is, het was gewoon een van de beste aanbieders van het moment. En dat zat hem dan vooral ook in. Dat Lead Healthcare had de administratiesoftware op orde. Die hadden gewoon meteen een goed agenda en prik systeem en voor dat bron- en contactonderzoek gebouwd. En waar ging het dus mis? Dat systeem moest worden aangesloten op het Coron-IT-systeem van de GGD's. En dat is niet alleen het technische nogal ingewikkelde, maar iedereen ging zich er ook bestuurlijk tegen aan bemoeien. En alles moest juristisch. En daardoor is het hele project nu ook zo slecht van de grond uit komen. Al dus deze instart. En dat is wel iemand die daar dicht op het vuur zit. Het verklaart, het past ook wel in wat we zien. En als je dan straks gaat kijken van ja, dat gaat dan klappen met geld kosten. En misschien moeten dan de testbedrijven die nu nog worden ingehuurd, die via die aanbestedingsprocedure uitgevoerd door Tom Middendorp met zijn stichting. Die moeten misschien wel gebruik maken van de softwarefaciliteiten van Lead Healthcare.
Dat zit er wel dik in, ja.
Maar dan zei ik iemand van nou, dat zal elke teststraat in Nederland heel wat geld waard zijn om niet zelf je boeltje op het systeem van de GGD te hoeven aansluiten.
Ja, kan ik me.
Dat geloof ik meteen.
Ja, zeker.
We worden een vaccinatiepaspoort ingerommeld.
Ingerommeld. Meneer de Jonge.
Is hij wel ingecheckt?
De vraag is of hij ooit is uitgecheckt.
Checkt hij me uit inderdaad, ja.
Ja.
Wij zaten dus te praten van hoe moeten we nou die podcast een beetje structureren. Nou, Hugo is een mooi ankerpuntje. Hè, dat is iets persoonlijks, dat is tastbaar. Dat is heel belangrijk voor het moet tastbaar zijn voor de luisteraar. Nou, als iets tastbaar is Hugo de Jonge. Mijn dochter zit weer even thuis wegens hoesten en kuchen. Dus misschien heb ik ook wel Kiona's. Daarover volgende week dan meer, want dat weet ik nu nog niet. En testen heeft geen zin als je geen symptomen hebt. Dus wij zijn nu wat verder in Netflix bij Ken en Barbie. En het is echt beroepsdeformatie of zo. Maar er kwam dus van de week een echte Hugo de Jonge lookalike voorbij. Dat was een van de bad guys in een soort James Bond-achtige Barbie tekenfilm. En hoe vonden jullie die grappenhuis van vandaag?
Ja, waar had je die weer vandaan?
Ja, dat is een andere tekenfilm. Ja, dat hele Netflix, dat is er uber woke, hè?
Mijn hele.
Maar dit kijk je samen Netflix met je dochter.
Ja, maar dit was. Die grappenhuis, die zat dus in Baby Boss. En dat is dan een verhaal over een gezin waar een jongetje een broertje krijgt. En ja, zo'n baby gedraagt zich natuurlijk echt als een dictatortje. Als klein, maar die kan verder niks anders. En dat is het startpunt van die tekenfilm. Maar dan komen ze op een gegeven moment dus in de fabriek waar de babyborstjes worden gemaakt. En dan hangt daar een soort Hall of Fame. En dat is deze. Dat is de uber bad baby, zeg maar.
En dat is dan grappig,
nou ja, je zag hem toch?
Ja, ja, dat is sprekend grappig.
You could very well say so. I couldn't possibly comment. Maandag ging Hugo de Jonge bij de rioolwaterzuivering kijken.
Oh ja.
doen we gewoon. Hij is ook,
zouden toch positief eruit gaan? Dit ja. Is toch?
Oh, nee, maar daarom, dat vind ik... Ik wil namelijk ook nog wel volgende week verder met die kunstmatige neus, die blaastest van COVID. Dat is echt nou een fantastische Nederlandse uitvinding. Van een vrouw die is in Enschede gepromoveerd. En plan van haar, dat is nu gewoon... dat wordt full-scale uitgerold in die XL-teststraat. En zeggen, ja, dat wordt uitgerold. Maar de vraag is dus eigenlijk, zouden we dat wel uit moeten rollen met z'n allen? Moeten we dat wel willen met z'n allen? Ja, dat is net als met Hugo de Jonge. Dat moeten we misschien met z'n allen niet willen, maar we komen er niet van af. 12 april. Elke dag monitoren RIVM, zegt Hugo de Jonge op zijn Twitter, en de waterschappen het rioolwater op virusdeeltjes. Zo zien ze precies waar corona de kop op steekt en of die nieuwe varianten opduiken. Uniek in de wereld. En een belangrijke aanvulling op het testen bij de GGD. Waardevol in deze pandemie en in de toekomst.
We zijn hier op een rioolwaterzuiveringsinstallatie. En waar we naartoe gaan is naar een dagelijkse bemonstering van dat rioolwater op het coronavirus. En waarom we dat doen is omdat we dan heel precies, minutieus weten hoe dat virus zich verspreidt in Nederland. Ja, en daar kan de hele aanpak zich dan veel preciezer op richten.
Die kast die staat hier boven de influentkelder. Vanuit die influentkelder wordt om de zoveel liter water, wordt een heel klein beetje water opgezogen.
Om de zoveel liter.
En vanuit dat vat, na 24 uur, dan stopt die bemonstering. Dan mengen we.
En verroeren.
Dat monster mengen we goed. Zodat alles wat per liter in zit ook uiteindelijk in het monster terechtkomt. En dat scheppen we dan in een potje. Dat gaat dan naar het laboratorium van het RIVM.
Oh.
Wat we doen is dat we het rioolwater binnenkrijgen. Dat is eerst daar wat genetisch materiaal uithalen. Dat heet RNA. Dat is zeg maar de naam van het virus.
Microchips.
En dan gaan we daar heel veel van maken, zodat het zichtbaar wordt. En dat heet een PCR.
We doen een PCR'tje.
Dat genetisch materiaal. En wat we dan...
What could possibly go wrong?
Hè?
Ze doen gewoon in plaats van wat snot, wat water uit het riool in die PCR-machine. Waarom moet iedereen al zo'n wattenstaafje in zijn neus in de teststraat?
Nou, je kan toch gewoon ochtends thuis, net zoals je plast, ochtendurine steekt iets in en je kijkt, is het blauw positief, is het roze negatief?
Ik vond trouwens in dat filmpje één ding, als we dan toch in het kader van het nuttige omgaan met overheidsfinanciën. Hè, dat je in het vervolg voor €250 alle McDrijs in Nederland kan bezoeken. Hugo de Jonge ziet er in dat filmpje bij de rioolzuivering een beetje uit als Rolf Wouters in zijn stoute dagen. Hij heeft een veel betere stem. Dus die transitie van hem en dat omherbijscholen, dat zie ik wel zonder in. Nou, ja. Hij moet er niet aan denken om Hugo nooit meer op tv te moeten zien.
Nou, ik ga hem niet missen hoor.
Ik heb een mooie poelie van mij meegenomen. Uit de Loire vandaan.
Wat is er van die vriend terechtgekomen, darling?
Hij zit op het moment in de bak.
Ja, ja. Ga je op bezoek aan
de hotel? Nee hoor.
Is de liefde een beetje over?
Is achter.
Ik zit nog niet vol op het hotel. I want you to know right now. You're not the only one.
Maar Anja die wilde een beetje toe naar moeten we het verzet niet eens. En toen zei ik van ja, ik wilde nou eigenlijk niet.
Oh, ik bedoel niet zo het verzet, maar ik denk wel dat wat ondergrondse feestjes gaan komen.
Nou, ja, dat valt dus heel erg mee. Al dus de NCTV, hè?
Nee, ja, dat is nu gewoon al het geval.
Ja, maar ze zeggen, ze hebben het niet over dat het niet het geval is, maar het gaat over dat het aantal meevalt.
Ja, ik weet niet waar zij kijken, maar kijk, als ik 's nachts om 2 uur op straat sta en ik zie hele groepen jongeren van hoek naar hoek sluipen en rennen, dan valt volgens mij het aantal feestjes niet mee.
Ja, dat gesluipen gerend, dat is toch verschrikkelijk.
Ja.
Ja, dat zou niet nodig moeten zijn.
Nee.
5 uur 's ochtends.
Ja, je hebt ochtendspits van 4:30, hè? Je had, dat is ook al zoiets, Anja. Je had in aflevering 2 zei ook van ja, er is een soort nieuwe ochtendspits om 4:30. Hè? Dan gaan de mensen dan pas naar huis.
Absoluut.
En dat is ook deze week in één keer in Den Haag in de politiek een issue geworden.
Maar wat ik zaterdag geworden. Ik noem geen namen, maar dat is een stel dat iets ouder is dan wij zijn. Dus ik schat ze zo, begin 60. En die zeiden, ja, we gaan vanavond naar vrienden, maar we blijven slapen. Voelt echt als een slaapfeestje, net als vroeger. Vind ik zo leuk. Dus niet alleen de jeugd, hoor. Houd slaapfeestjes.
Maar zou je dan, als je die 60 stond blijven slapen, ook dat ze om 5:30 ochtends naar huis fietst?
Nee.
Zodra het kan.
Nee, dat wordt lekker ontbijtje met ze uitsmijten.
En dan komen de kids binnen die een nachtje hebben doorgehaald op een illegale reef. Ja.
Dus ja, werkt goed die avondklok.
Ja. Groepsimmuniteit.
Nog wel even houden zo, denk ik.
Ja. Want als je die avondklok eenmaal afschaft, dan krijg je hem nooit meer terug.
Feiten liggen niet. Dingen zijn voor onszelf.
We moeten strenger zijn op ons kabinet. Demissionair.
En juist met een grillig virus moet onze aanpak gesteld zijn.
Dit is aflevering 11 van AAA-landje.
De komende weken veel op het spel.
Dat is zo. Het wordt lente, mensen.
Nou, nog even wachten hoor.
Nou, als de lente helemaal begonnen is, dan kom je er nooit meer vanaf.
Wat nou als die dure testevenementen straks toch niet doorgaan, omdat het OMT het niet ziet zitten?
Nou, dan zou
ze lopen nu al te morgen.
Dan zou het OMT, denk ik, de Nobelprijs voor de economie krijgen.
En volgens mij is trainen een vak. Coach is een vak.
Scheen?
Volgens mij is journalist ook een vak.